Onze hulp staat in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Zingen wij met elkaar Psalm 138, vers 1. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen, en dat er verder volgt Psalm 138, vers 1. Filippenzen, het eerste hoofdstuk, de versen 21 tot en met 30. Filippenzen 1, te beginnen bij vers 21. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. Maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is nodiger om uwentwil. En dit vertrouwen weet ik dat ik zal blijven en met u allen zal verblijven tot uw bevordering en blijdschap des geloofs, opdat uw roem in Christus Jezus overvloedig zij aan mij, door mijn tegenwoordigheid wederom bij u. Alleenlijk wandelt waardiglijk het evangelie van Christus, opdat, het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig ben en ik van uw zaken mogen horen, dat ge staat in één geest, met één gemoed gezamenlijk strijdend door het geloof van het evangelie, en dat gij in geen ding verschrikt wordt van degenen die tegenstaan, het welk hun wel een bewijs is des verderfs, maar u der zaligheid en dat van God. Want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, dezelfde strijd hebbende, hoedanige gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Wij doen nu belijdenis van ons geloof met de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald der helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Mijn tekst voor vanavond vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Filippenzen 1 en daarvan vers 21, waar we lezen, want het leven is me Christus en het sterven is mij gewin. Tot zover. Laten wij nu eerst met elkander bidden. Heren, wij komen, nu we met elkander hier samengekomen zijn op deze plaats voor uw heilig aangezicht. Wat is het toch een groot voorrecht dat we dat kunnen en mogen doen. Want gij zijt de heilige, de hoogheilige, majestueuze God, die te rein van ogen zijt en dat gij het kwade zou kunnen aanschouwen. En hoe verschrikkelijk is het om te staan voor u de Heere in onze natuurlijke staat van zonden en ongerechtigheden. Dat is toch wat uw heilig woord ons leert. Van nature zijn we niet die we moeten zijn en die we behoren te zijn. Maar nu is dit het grote voorrecht dat we, terwijl we toch gevallen zijn in de zonden en terwijl we liggen in ongerechtigheden en terwijl we van onszelf naar u niet vragen, dat gij wilt vragen naar ons en dat gij wilt komen tot ons. Allereerst in de Zoon van uw eeuwig welbehagen, verkoren van eeuwigheid. Maar dan ook door uw woord, waarin juist de heerlijkheid van de Zoon van uw eeuwig welbehagen wordt geopenbaard. En ge wilt het ons ook in deze avond laten horen, wat het wil zeggen dat wij dood zijn in de zonde en de misdaden, dat we geboren zijn om te sterven, maar dat wanneer uw Heilige Geest onze harten bearbeidt en wij de kracht en het onderwijs van uw woord mogen kennen, wij dat leven mogen leren kennen dat uit Christus is. En een leven dat niet onderworpen is aan de dood, dat ook niet weggenomen zal kunnen worden door de dood, maar dat ingaat tot in het eeuwige leven, omdat het eeuwige leven al is, gekomen uit de eeuwige God zelf. En nu vragen wij van u om de bearbeiding van uw Heilige Geest in ons midden. Wij bidden van u, wees met ons en bij ons en werk in onze harten, opdat wij u mogen leren kennen. En als wij u kennen uit genade, dat we dieper ingeleid mogen worden in de geheimen van uw eigen woord en openbaring. Gij kent de onbekeerden, en wij vragen van u, o God, bekeer ze. Laten ze u de Heere leren kennen zoals ge nodig zijn te kennen tot zaligheid. Laten zij uit de duisternis geroepen mogen worden en gebracht tot uw wonderbaar licht en tot uw koninkrijk, jong of oud. Maar zegen ook uw volk en uw kinderen in de strijd van het leven. Wat kan die strijd moeilijk zijn? Wat kunnen de aanvallen vermenigvuldigen? En vooral als dat leven weer levendig mag worden, dan zal de vijand niet stilzitten. En dan zullen alle machten der duisternis zich laten gelden om, als het maar even mogelijk is, dat leven weer weg te nemen of het te verdonkeren. En het weer moeilijk te maken en de ziel vol van twijfel te brengen. Maar dan zijt gij die God die zorgt voor uw eigen werk en die voortzet wat gij begonnen zijt. En die ook volleindigen zult wat ge begonnen zijt. Zodat dwars door al die moeilijkheden en beproevingen en strijd en al deze dingen heen, uw koninkrijk zal komen. En dat leven van de Heere Jezus al meer zal worden gewerkt en gewekt. Hoe zullen we dan leren kennen de heerlijkheid, de schoonheid, de beminnelijkheid van de Heere Jezus? Wat hebben wij niet te verliezen? En wat zal er uit onze handen niet moeten worden weggenomen? Wij kunnen met niets, maar dan ook helemaal niets voor u bestaan. Alles wat in en aan ons is, o Heere, is verderfelijk, maar ook verdoemelijk. En het zal weggenomen moeten worden, omdat we met eigen gerechtigheid voor u niet verschijnen kunnen. Het is alleen de gerechtigheid van de Heer Jezus. Het is alleen Christus en die gekruisigd, maar die ook opgestaan, die ook opgevaren is in de hemel, die zit aan de rechterhand Gods des Vaders. Denk aan uw hele koninkrijk over het rond der wereld. Wees met zieken en zwakken en zovelen. Wees met gevangenen om des geloofs willen. Wees met velen op het zendingsveld waar ze dan ook arbeiden. Ook op ons eigen zendingsveld dat we hebben. Denk aan onze zendeling dominee Rebel en anderen die helpen. Wees daar ook in het ziekenhuis in Siloam, in het Wenda-land. Wees hier met een oude bondsvolk Israël, dat velen mogen u mogen leren kennen als de God, niet alleen van hun leven, maar u ook, Heere Jezus, als de door God gegeven en gezonde Messias, in wie alleen het heilende zaligheid is. Wij bidden voor heel de wereld, ook voor dit land en dit volk. Wij vragen voor overheid en onderdaan. Wij bidden voor de vrede van de wereld. Laat er een begrip mogen zijn tussen de volken onderling, opdat ze elkander zullen kunnen vinden. En opdat de tensions en opdat de spanningen zullen kunnen worden weggenomen. En wij een rustig en een vredig leven kunnen leven naar uw eigen getuigenis. Hoewel wij het niet verdiend hebben, o God, zie op ons neer in genade. Vergeef al onze zonden die menigvuldig zijn. Onze schulden, we hebben ze opgestapeld tot aan de hemel toe. Maar kom over die bergen van schuld heen, neem ze weg in en door het werk van de Heere Jezus. En laten wij door dat vlakke veld mogen gaan. Ja, Heere, kom zelf door de kracht van uw genade. Want het is alleen de soevereine genade Gods die dat machtige werk als dan kan en ook wil brengen. Wil ons dan een horend en een verhorend God zijn. Wij vragen het u om Jezus wil uit genade alleen. Amen. U wordt de gave gevraagd voor de Heere en zijn dienst. En dan zingen we Psalm 68, de versen 2 en 10. Wel bekend, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. En dan het bekende vers 10, gelooft zij God met diepst ontzag. Enzovoort, Psalm 68, vers 2 en 10. na de prediking zingen wij van de Psalter nummer 29, de stanzas 1 en 2. Ik heb vanavond gekozen voor mijn tekst, mijn broeder en zuster, een hele bekende uitspraak die we allemaal wel kennen, ook de jongeren. Een uitspraak die heel vaak aangehaald wordt bij het sterfbed, bijvoorbeeld van Gods kinderen. Maar zullen wij deze uitspraak goed verstaan, dan zullen we die toch eerst wel moeten beginnen te lezen goed in het verband. Het begint met het woordje want. En daaruit blijkt dat we hier te doen hebben met een redengevende zin. Hoe dan? Wel, het zit zo. De apostel zit op dit ogenblik in de gevangenis te Rome. En nu is hij bezig een brief te schrijven aan de gemeente van de Filippenzen. We weten allemaal dat daar in Filippi heel wat wonderen geschied zijn. Wij denken bijvoorbeeld aan de bekering van de stokbewaarder, de gevangenis. We denken ook aan Lydia, de purperverkoopster. En zo heeft Paulus zeer bijzondere betrekkingen, in het bijzonder ook op de gemeente daar in Filippi. Nu komt op een bepaald ogenblik tot hem Epafroditus, dat is dan een van de leden van de gemeente te Filippi. En ze spreken met elkander over de wonderen Gods en ook over de wederwaardigheden die de apostel daar in de gevangenis te Rome heeft ondervonden. Nu zijn dat er natuurlijk niet vele. Maar je zou het zo kunnen zeggen, al de wederwaardigheden die hij daar heeft en die hij ondervonden heeft, die cirkelen eigenlijk om het ene en om het machtige. En dat is wat hij altijd geboodschapt heeft, ook tijdens zijn vrijheid. En dat is niemand anders en minder dan Christus. Het gaat er Paulus om, en in de gevangenis en in de vrijheid, Christus en Christus en niemand dan hij. Dat is bijvoorbeeld heel duidelijk in de versen 22 en 23 en verder, die we met elkaar gelezen hebben, waar er staat, maar of te leven in het vlees hetzelfde mij oorbaar zij en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee dingen gedrongen. Hebben de begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, dat is hier verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven, dat is nodiger om uwentwil. Hij wil dus heel eenvoudig zeggen, als het gaat om u als gemeente van Filippi en ook een andere gemeente, dan zou het beter zijn, naar zijn eigen oordeel, dat hij nog wat zou kunnen blijven leven. Dan zal hij zich tenminste met zijn gaven en krachten kunnen blijven geven aan de gemeente en de welstand van de kerk. Maar hij zegt wat hem zelf betreft, wel, hij zegt, dan heb ik maar één de begeerte en dat is om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Dat is dus om te sterven en dan bij de Heer Jezus te zijn in alles. Maar hij zegt, ik weet niet wat ik verkiezen zal. Hij laat het in de handen des Heeren. Nou moet u het goed begrijpen, want dat is juist het voorname van deze tekst. Men praat wel vaak over deze tekst en men heeft het wel vaak over deze tekst. En ik zeg niet dat deze tekst erg moeilijk is te begrijpen, maar men heeft toch vaak de diepgang van deze tekst niet begrepen. Het gaat hier niet over het sterven. Het gaat hier in deze tekst ook niet over het leven. Het gaat hier in deze tekst over iets dat beide dingen omvat. En het leven en het sterven. Het is dus eigenlijk niet de kwestie of leven of sterven. Maar het gaat hier eigenlijk in deze tekst, als u het goed wil bezien, over en leven en sterven. Waardoor, en zo komt hij tot die uitspraak in de volgende versen, waardoor het voor hem eigenlijk precies hetzelfde is. Of hij nou leeft of dat hij sterft, wel, hij zegt tenslotte, doet het er niet toe. Het gaat om dit ene en dat machtige, dat Christus, die in mijn leven gekomen is en die ik door genade heb leren kennen als mijn borgen zaligmaker, als die maar verheerlijk mag worden en als het enige God maar mag komen tot zijn eer. Waarbij de tegen, hoe is dat nu toch eigenlijk? Wat is dat nou? Daar moet ik toch nog een paar woorden even van gaan zeggen. Ik heb hier dus niet, dat zeg ik nog weer even, een tegenstelling eigenlijk tussen dood en tussen leven. Maar ik heb het hier over iets anders, waardoor die tegenstelling tussen dood en leven wordt opgelost. Je zou het ook kunnen zeggen tot een hoger niveau wordt gebracht, zodat ik hier heb te doen met iets hogers, iets breders, iets diepers. Ik heb hier te doen met iets waardoor het leven inhoud krijgt en een ander karakter, en waardoor de dood een wijziging ondergaat. En nu geeft Paulus juist in dit gedeelte van de brief een antwoord op deze vraag. Hij heeft door genade geleerd niet te blijven staan bij het leven als zodanig, bij het leven in zijn afzonderlijkheid zou ik kunnen zeggen. Hij plaatst ook niet de dood en het leven naast elkander, maar hij verkondigt hier iets, of nog beter iemand, want ik heb het over de Christus, die het leven inhoud geeft en die het sterven zijn doodsprikkel heeft ontnomen. En daarom zegt hij het ook zo, want het leven is mij Christus. En je zou het eigenlijk zo ook wat kunnen gaan lezen, want dat is eigenlijk de bedoeling. En het sterven is mij ook Christus. Want daardoor is het sterven hem alleen maar gewin. Doordat de dood door Christus is overwonnen. Ik kom daarop terug. Het leven is mij Christus. Paulus' hele bestaan, alles wat hij heeft, alles wat hij doet, alles wat er in zijn leven gebeurt, de inhoud en de volheid daarvan wordt ingenomen door de persoon van Christus. En nu is deze uitdrukking, het leven is mij Christus, eigenlijk erg moeilijk. Ik zeg niet, let u wel op, volgt u mij even goed in mijn woordenkeuze. Ik probeer mij zo goed mogelijk uit te drukken. Ik zeg niet dat deze uitdrukking onbegrijpelijk is, dat is een andere kwestie. Maar ik zeg wel, deze uitdrukking is eigenlijk moeilijk om nou precies te zeggen wat dat allemaal gaat inhouden. Het is moeilijk te omschrijven. U kunt het niet beter en eigenlijk niet anders zeggen dan het hier staat. U zou het zo kunnen gaan zeggen en dan spreekt u een waarheid uit, het is het middelpunt waarom heel het leven van Paulus zich beweegt. En dat middelpunt, dat is dan Christus. U zou kunnen zeggen, de kracht die het hele leven van Paulus drijft en dringt, dat is weer Christus. U zou kunnen zeggen, de inhoud van zijn hele leven en bestaan, dat is Christus. En het doel waarop dat hele leven zich richt, dat is Christus. En dan hebben wij allemaal gelijk, en het is de waarheid zoals de Bijbel het ons duidelijk leert. Maar eigenlijk bewegen wij met onze woorden zich om het eigenlijke heen. Wij trachten er wel in door te dringen. En wij komen altijd weer tot hetzelfde zoals het hier staat in onze Bijbel. En we eindigen ermee door het precies zo te gaan uitdrukken zoals de apostel het hier zegt. Het leven is mijn Christus. Dat de apostel begint te spreken over het leven, dat is begrijpelijk. Dat is ook de juiste orde. We zijn niet op deze wereld gekomen om te sterven, maar om te leven. En dat wij sterven en dat de dood is gekomen, dat is om der zonde wil, zoals we weten. Dat is niet een vrucht van de schepping, dat niet behoort. Het behoort niet tot de schepping, het behoort niet tot de gang van heel dit creatuurlijke leven, als we ook in deze morgen hebben gezien. Het is het loon der zonde. Leven is een kunst, leven is erg moeilijk. Gaat u maar eens rondom u zien in het midden van de wereld. Wat maakt de wereld nou van het leven? Nou, wat proberen ze ervan te maken of eruit te halen? De massa wordt meer geleefd dan dat ze eigenlijk in de goede zin van het woord leeft. Actief, met een inhoud en met een zeker doel. En met een eeuwigheidswaarde. Leven is naar de diepste aard van ons wezen in gemeenschap staan met hem die ons geschapen heeft en waardoor we de eeuwigheid, zoals de Bijbel op een andere plaats het uitdrukt, dragen in ons hart. Leven, dat is de beweging van ons leven, van ons innerlijke leven en daarom ook uiterlijk, want innerlijk en uiterlijk staan altijd met elkaar in verband natuurlijk. Dat is de beweging van ons innerlijke leven naar God toe. Omdat die God eerst naar ons is gekomen, is er nou de beweging van ons naar God toe. In het Engels zou je het zo uitdrukken, u vergeeft me wel even dat ik nu dan misschien een Engelse uitdrukking doe. Dat is dat onze jongeren dat ook een beetje beter begrijpen. When the Lord pours out in our heart his love, then the result and the consequence of the act of God through his Holy Spirit is always that there is a return of the love. It is not only so that God comes with his love unto me and that he pours it out into my heart, but the result, I say it again, is that the love of my heart returns to him, unto him. Leven is daarom de beweging van mijn innerlijke leven naar God toe, waarbij God, maar dan ook God alleen, de inhoud en het doel van mijn leven gaat worden. Dat was niet zo, dat is niet zo van nature. Dan heb ik dat leven niet, dan ben ik dood in de zonde en de misdaden. Door de zonde is de gemeenschapsband met God, mijn schepper, doorgesneden. Ik sta buiten de levenswortel, buiten de levensbodem. Ik ben afgesneden door de zonde van die levenswortel en daarom heb ik niet meer het leven, maar de dood. En daardoor verwelkt mijn ziel totdat hij eindelijk bij wat wij dan noemen het sterven in de eeuwige verwelking ondergaat. Te vergeefs zoekt de wereld dat te vergoeden door de genietingen van de zonde op te roepen. En de wereld wordt al armer en al ellendiger en al leger, zoals we het in onze dagen vooral ook weer kunnen zien. Aan de andere kant kun je dit zien, dat in het midden van de kerk, met al wat je zou kunnen noemen in het Engels, meer wordt legalistisch, wettisch, in de zin van, ja, was men dat in vele opzichten ook nog maar, dat zou ik ook nog weer kunnen zeggen. Want er zitten zoveel kanten ook aan het kerkelijke leven. Daar is een superficiality, een oppervlakkigheid die grenzeloos is. En die ons moet benauwen tot van ons hoofd, zou ik bijna willen zeggen, tot de tenen toe. Die grenzeloze oppervlakkigheid. Dat men niet meer verstaat en begrijpt wat het waarachtige leven is. En dat men het niet meer zoekt als men het niet kent. Daar waar het is te vinden alleen. In en uit de handen des Heren. Paulus had zijn levensredding en zijn levenswijsheid en ook de inhoud van zijn leven gezocht in de werken der wet. Och, mijn broeder en zuster, eer wij verstaan dat Christus mij het leven is, zullen we zeker moeten omkomen met Mozes en met al de machten der wet. En zal ik zeker moeten leren verstaan dat uit de wet en de werken der wet ik nimmer gerechtvaardigd zal kunnen worden. Dat had Paulus geleerd op de weg naar Damascus. Of liever, laat ik het anders zeggen, toen was God begonnen met hem dat te onderwijzen. Want dan begint het pas. Het is niet maar zo dat bij de bekering de hele zaak in orde is, om het even heel eenvoudig te zeggen. Dan begint het. Onze oude plachten wel eens te zeggen, als iemand bekeerd werd, ik gebruik dat woord bekering nu maar, het is wedergeboorte en bekering tezamen. Welkom in de strijd. En dat is inderdaad, dan begint het. Dan begint de strijd. En dan zullen wij al dieper en dieper onszelf moeten verliezen en meer kwijt worden. Om te gewinnen wat in Christus is. Wel, dat was met Paulus uiteraard ook het geval. Toen was het goddelijk onderwijs begonnen. Het eerste wat God dan ook altijd in de mens doet, door de arbeid van de Heilige Geest, is dit. En ik hoop dat u mij begrijpt. Dit is een buitengewoon geestelijke uitdrukking. En die veel mensen vandaag en de dag niet meer verstaan. Maar die we zullen moeten leren verstaan. En die ik daarom expres gebruik ook hier in dit ogenblik. De eerste daad die God aan een mens doet door de werking van de Heilige Geest is deze. Dat God een mens doodt. Nou kunt u gaan zeggen, ja, ik dacht dat de eerste daad die God door zijn Heilige Geest gaat doen aan de mens dit is, dat God een mens levend maakt. Dat is ook waar. Maar die levendmaking bestaat juist daarin dat hij hem doodt. En daarmee bedoel ik dit, dat die mens leert zien dat hij dood is in de zonden en de misdaden. Dat die mens gewaar wordt dat er wat de realiteit van zijn bestaan is, omdat hij dat van nature juist niet wist. Hij mag dat weten met zijn verstand natuurlijk. Ik bijvoorbeeld zelf heb op de catechisatie gezeten van mijn allerjongste jaren af, zou ik willen zeggen. Ik heb naar de zonderschool gegaan en op de catechisatie gezeten enzovoorts enzovoorts. En ik wist het door het onderwijs van school en catechisatie zo goed, dat wij dood lagen in de zonde en de misdaden. Maar dat is niet een wetenschap die ik alleen zou moeten hebben, maar het zou moeten worden een actieve, een levende wetenschap, die door de Heilige Geest in het hart wordt gewerkt, zodat wat ik hier heb, daar wordt gekend. Maar als dat daar wordt gekend, dan leer ik zien dat ik dood lig in de zonde en de misdaden, en dat ik de vernieuwende werking van de Heilige Geest nodig heb. Ik moet mijn eigen gerechtigheid kwijt. Ik zou het ook zo durven zeggen. Ik moet met al mijn godsdienstigheid en alles wat ik bezit overboord, om dan alles wat in de Heere Jezus ligt te leren ontvangen. En daarom de Heere doet de mens door zijn woord en door zijn Heilige Geest zichzelf zien als het leven en de bron van alle leven. En hij leert de mens zien als liggende midden in de dood. En daaruit komen juist voort wat ik vanmorgen ook even heb aangehaald met een paar woorden. De activiteiten, de werkzaamheden. Uit het hart naar God en om God. Opdat ik uit die God leer leven en ook alles leer kennen wat nodig is tot zaligheid. Het is ook zo. Als ik mijn doodstaat inderdaad voor God leer zien en kennen, mijn broeder en zuster, dan leer ik zo het recht des Heren lief krijgen en omhelzen, dat we geen behoudenis zouden kunnen wensen, als ook maar één deugd des Heren daaraan tekort zou worden gedaan of geschonden zou worden. En daarom is het ook zo dat de Heren plaats gaat maken voor de borg en de middelaar. Ik moet hem leren kennen. Allereerst wordt de borg zo onmisbaar in al zijn noodzakelijkheid en al genoegzaamheid, omdat God alleen maar bevredigd kan worden door wat hij doet en wat hij is. De waarlijk ontdekte mens wenst zijn behoud, ja, maar dan met al zijn diepste beweegreden, omdat hij anders God eeuwig zou onteren en zijn deugd en smaadheid zou aandoen. Dat wordt de zonde. De zonde is niet maar dit. Dat ik wel eens gestolen heb en dat ik wel eens ongehoorzaam geweest ben en dat ik wel eens dit gedaan heb en nog weer andere dingen gedaan heb die misschien heel erg waren in het oog van de mensen en zelfs in het oog des Heren. Dat is wat de mensen vaak zonde noemen. Maar zonde gaat veel dieper, mijn broeder en zuster. Zonde, dat is dit. Dat ik God in zijn hoogste en in zijn diepste wezen heb aangetast. En dat ik door mijn zonde de deugden des Heren heb bezoedeld en besmeurd. Dat leer ik zien als het ontstellende in mijn leven. En dat wordt voor mij onmogelijk en ook ondraaglijk. En dat brengt me juist in het gebed en in de worsteling aan de troon der genade. Opdat die God zich over mij ontferme. En zo leert de Heere dat ik een behoefte krijg aan het bloed van de Heere Jezus Christus. Want alleen in dat bloed zal God op het allerhoogst verheerlijkt worden. Met andere woorden, Christus is dus nodig, persoonlijk. Maar dan zo, en dat is wat veel mensen vandaag en de dag ook niet meer begrijpen. Als de van God geschonken borgen zalig maken. Door al dat Arminianisme dat wij al jaren natuurlijk hebben, maar ook in deze Canadese en Amerikaanse wereld staan wij met beide voeten op een ontstellende wijze daar middenin. Alsof je de Heer Jezus maar bij wijze van spreken kunt aangrijpen. Nou moet u mij goed verstaan, natuurlijk is er een aannemen van de Heer Jezus door de hand des geloofs, uiteraard. Dat is wat de Bijbel ook leert. Als u dan maar verstaat dat die hand des geloofs ook een gave is van de Heilige Geest, er ook geschonken wordt door de Heere zelf, dat dat ook een soevereine daad Gods is. Wij moeten goed leren verstaan dat er plaats gemaakt moet worden voor de Heere Jezus. Die is er niet. Ik ben een opstandeling, ik ben een rebel. En als ik het verkeerde en het zondige in mijn leven zie, en die afstand tussen God en tussen mijzelf, dan zal ik alles willen gaan doen om die afstand te gaan overbruggen. Hebt u dat nooit eens geprobeerd, mijn broeder en zuster? Ben je nooit eens bezig geweest, misschien in de binnenkamer of het land of in de fabriek of waar ook, waar deze dingen u bezig hielden? En heb je nooit eens geprobeerd dat zo'n brug, bij wijze van spreken, door u gemaakt werd, zodat u over die brug zou kunnen heen komen om in de gemeenschap des Heren te worden gesteld? Heb u dat nooit eens geprobeerd? En heb u dat nooit gehad, dat die brug afgebroken werd en steeds maar weer, en al korter, en dat hij in brokstukken er neerviel, zodat u steeds weer hebt moeten zien, en die afstand is er nog, en die afstand wordt al groter en al groter door mijn zonden en door wat ik ben? Heb u nooit toen de ervaring opgedaan dat het een heel andere kant uit moet, dat die brug van die kant gelegd moet worden? En dat hij dus vanaf de hemel naar beneden zal moeten worden gelegd. En zo naar uw hart zal moeten komen. En dat u dan pas over die brug zal kunnen wandelen. Om in de gemeenschap des Heren te komen. Dat is wat Paulus hier bedoelt ook in deze tekst. Het leven is mij Christus. Christus is zo, om zo te zeggen, die brug die we nodig hebben. Voor leven en voor sterven. Ik moet er nog een paar dingen even van zeggen om het nog beter en ik hoop nog wat helderder te zeggen en om deze tekst beter te doen verstaan. Paulus zegt hier niet, Christus is mijn leven. Dat zegt hij niet. Dat is ook een Bijbelse waarheid. Dat is ook iets wat we leren kennen door genade. Dat Christus mijn leven is in de zin dat hij het leven heeft verdiend en dat ik dat leven uit genade deelachtig word. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt het hier heel anders. Hij zegt het hier, hij draait het juist precies om. Hij zegt, het leven is mijn Christus. Zeker, en daarom zeg ik dat, eerst moet Christus mijn leven redden. Jezus moet mijn levensbehouder worden, hij moet mijn zaligmaker worden, hij moet mijn schuld voor God bedekken, mijn zonden moeten vergeven worden in het bloed van de Heere Jezus enzovoorts. Maar, dan volgt er meer. Wij moeten door die Christus gerechtvaardigd worden om uit die Christus nou de volle levensinhoud te krijgen. Mag ik een beeld gebruiken, een Bijbels beeld? De Heer Jezus heeft dat zelf gebruikt in de wijnstok en de ranken. Hij zegt, ik ben de wijnstok en gij zijt de ranken. En dan heeft hij gezegd, en dan moet die rank ingezet zijn in die wijnstok om daaruit de voedingssappen te betrekken. Dat is wat de apostel hier noemt. Maar de schrift gaat verder. Niet alleen heeft de schrift het over de wijnstok en de ranken, maar de schrift zegt het nog veel scherper en duidelijker. Het is niet alleen zo dat wij, net als een rank, in Christus moeten zijn ingeplant, om uit die Christus nou het leven te mogen hebben, maar de apostel Paulus drukt zich zo uit in een van zijn brieven, dat hij in ons moet zijn. Hij zegt daar, ik ben met Christus gekruisigd en ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dan leef ik niet uit Christus, maar Christus leeft in mij. Dan wordt het niet maar Christus voor mij, zodat die Christus dus mijn zaligmaker en behouder wordt, maar dan wordt het Christus in mij, hij zit op de troon van mijn hart, en daar hebt u de innigste en de nauwste relatie die denkbaar is tussen Christus en zijn volk. Dan heeft het leven een zodanige verborgen gemeenschap met hem, dat hij alleen met en door zichzelf onze levensinhoud wordt. De vervulling van ons leven. En die Christus, die nu het leven zelf is geworden, die gaat nu dat leven van zulke mens heen dringen, heen drijven. In het Engels zou je bijna durven zeggen, push, or rather, compel. Het is een compulsion. Hij drijft het, hij dringt het naar God toe. En zo herstelt zich de oorspronkelijke levensgemeenschap met de eeuwige. De apostel spreekt hier natuurlijk met opzet over Christus. Hij heeft het hier niet over Jezus, maar over Christus. Nou weet u het onderscheid tussen de namen van Jezus en Christus. Jezus is de persoonsnaam, Christus is de ambtsnaam. Jezus, dat is de naam waarmee hij bekend stond onder de mens, zoals u en ik een naam hebben, Jan, Piet en Klaas en weet ik hoe we heten. Dat is ook de naam Jezus. Maar dan met een bepaalde betekenis natuurlijk, dat weet u te goed, ik hoef dat niet te zeggen. Christus tekent uit wat hij doet. In de zin wat hij tot stand brengt. En wat hij is als ambtsdrager, profeet en priester en koning. Paulus wil ermee zeggen dat Christus zijn levensinhoud is in deze zin ook. Dat hij Christus de profeet is geworden die hem onderwijst. Hij heeft niet de ware kennis Gods van zichzelf. En daarom heeft hij de Heere Jezus Christus nodig, opdat die profeet hem onderwijzen in wat niet alleen Christus is, maar ook wat hij zelf is. En wat hij uit die Christus ontvangen zal. Dat is de eerste. Maar die Christus is ook de priester. En alweer openbaart die Christus zich als de priester die aan hem bedienen gaat de liefde Gods. Ik ken van nature de liefde Gods niet. Maar de profeet onderwijst mij in wat hij zelf is. En dan leer je iets kennen van wat en hoe noodzakelijk is dat van wat Maria kent. U kent wel de geschiedenis van Jezus als hij te Bethanië komt in het huis, het gezin van Lazarus, Maria en Martha. Dan zit Maria aan de voet van Jezus en ze dringt zijn woorden in. Nou, dat is wat hier ook bedoeld wordt. Dat is de priester in de zin dat je komt te zitten aan zijn voeten, eerst als profeet om door hem geleerd te worden. Maar dan ook dat hij als priester uit zijn rijke volheid uitgiet in je hart wat je nodig hebt voor de tijd en de eeuwigheid. En dan in het bijzonder is dat de gerechtigheid die hij tot stand heeft gebracht tot een bedekking van onze zonden en schulden. Een priester ook, die hij nu nog is aan de rechterhand Gods des Vaders, die daar voor de zijnen bidt en tussentreedt. En dan een koning natuurlijk die ons, maar wij zijn er om God. En dat is wat de Heere Jezus zijn volk leert. Meer en meer. En hoe langer ik op de weg ben, hoe meer ik dat leer verstaan. Dat ik er ben om hem. Maar hoe meer dat ook de strijd juist met zich mee zal brengen. Want dat is nou weer iets wat tegen mijn vlees en tegen mijn bloed en tegen mijn natuurlijke hart ingaat. En daar heb je weer dat machtige conflict dat Paulus heeft uitgetekend in zijn brieven. Tussen het vlees en tussen de geest. En tussen de lusten van het vlees. En wat de geest wil dat we zullen zijn. Nu weet Paulus waarom hij leeft. Nu heeft het leven weer reden, doel, inhoud, waardij. Ook al zit hij nou in de gevangenis, hij kan zeggen, wel, van zeer liefde gloed, zijn mij alle plaatsen goed. En lees het nu nog eens. Het leven is mij. Let nu wel op. En dat is, mijn broeder en zuster, wat we moeten leren zeggen. En ik hoop dat dat ons de worsteling van de ziel mag kosten. Het leven is mij, Christus. Ik ben ermee vervuld geworden. God heeft mij aangeraakt. Dat is waaraan ik niet een vreemdeling ben. En dan kom je tot de conclusie inderdaad. Dan is leven en sterven, als het erop aankomt, geen tegenstelling van elkander. Het is waar, sterven zou je niet behoren. Maar nu, dankzij het werk van de Heere Jezus, is het sterven geworden, wat ik vanmorgen ook al zei trouwens, een doorgang tot het eeuwige leven. Het sterven, zegt hij daarom, en nu kom ik tot dat tweede gedeelte, is mijn gewin. De gedachte is niet eerst dat Paulus door het sterven iets winnen zal. De gedachte is niet allereerst dit. Als ik sterf, zegt Paulus, wel, ja, ja, natuurlijk, dan kom ik in de hemel. En dan mag ik de Heere Jezus zien van aangezicht tot aangezicht. En dan ben ik boven alle zonden en ongerechtigheden en boven alle pijn en alle smart uit. Wat zal dat heerlijk zijn? Dat behoort er ook toe. Dat is ook een machtig stuk. Maar dat is niet het eerste wat hij bedoelt. Paulus bedoelt het anders. Ik heb daar straks al gezegd. In dit stuk staat in het middelpunt niet de dood en niet het sterven, maar Christus. Hij wilde zeggen of ik leef of dat ik sterf. Maar er is altijd gewin. Namelijk gewin allereerst voor Christus. Zijn naam zal erin verheerlijk worden. Dat is al hier het geval in de gevangenis. Maar het zal straks nog veel meer het geval zijn. Als hij de hemel in mag komen. Ja, dan heeft hij de zaligheid. Maar menselijk gesproken is dat voor, wat is dat wat voor Christus. Dat hij al die mensen mag zien die hij gekocht heeft met de dure prijs van zijn bloed. Waarvoor hij geworsteld en gestreden heeft. Waarvoor hij de dood is ingegaan. Waarvoor hij met de Satan ten dode toe heeft geworsteld. En dat hij dan die mensen die hij uit de hand van de Vader heeft ontvangen. Geleidelijk en stuk voor stuk, als ik het zo mag zeggen. Mag ontvangen in de hemel in dat huis met zijn vele woningen. Ik zeg weer, wat zal dat wat zijn voor de Heere Jezus zelf. Dat hij dat volk nu mag zien. Dat gerealiseerd wordt dat ze tot hem zullen komen. Vandaag zult ge met mij zijn in het hemelse paradijs. Natuurlijk, dat wil ik ook weer herhalen. Er is ook gewin voor Paulus zelf. Maar lees het woord zoals het er staat. Daar staat niet, het leven is mij Christus en daarom is het sterven mij gewin. Het gewin vol sterven is niet maar een vrucht van dat Christusleven. Nee, Paulus zet ze naast elkaar. Niet het een is een resultaat van het andere. Het waarachtige leven sluit meteen ook het zalige sterven in. En dan kom ik weer tot dat eerste wat ik gezegd heb. En vergeeft u mij dan deze repetitie eventjes. Of Paulus nou leven moet. Wel, hij zegt geen nood. Ik ken de kunst van het waarachtige leven. Want ik heb geleerd te leven tot de verheerlijking Gods. En of ik nou sterven moet, wel, dat is geen bezwaar ook. Maar als de dood komt, wel, dan word ik er alleen maar beter van. En dan de Heere Jezus zal verheerlijkt worden op een wijze zoals ze door mij nooit verheerlijkt is kunnen worden. Want ik had altijd toch dat zondige leven en lichaam nog bij me. Laat de Romeinse keizer mij los. Wel, dan ga ik Christus groot maken weer. En ik ga de gemeente weer in. Ik ga prediken van wat Jezus is. Verwijst hij Paulus naar het schavot? Wel, hij zegt, dat is me goed. Dan zal ik ook de Heere verheerlijken. Het is alleen maar een kwestie van hier of van hierboven. In beide gevallen zal het goed zijn. Wie het waarachtige leven kent, heeft het geheim van het zalige sterven ook leren kennen. Paulus durft het woord sterven best op de lippen te nemen. Niet alsof hij de ernst en de betekenis van het sterven niet zou kennen of betwijfelen. Integendeel, als iemand van de ernst van het leven en van het sterven doordrongen is geweest, dan is het zeker wel Paulus geweest. Wat voor Paulus de ernst van de dood uitmaakte, dat is dit. Dat die dood tot ons komt met een pretentie. Met een aanmatigende opeising. Met een dwangbevel. Dat wij hem zelf in de handen hebben gespeeld. Toen wij in het paradijs moedwillig God terug hebben toegekeerd. Toen hebben wij de dood. Het recht gegeven ons uit het leven weg te halen. Paulus zegt de bezoldiging van de zonde is de dood. Dat we sterven dat is een veroordeling. Dat is een schande. Het is een schaamte die we moeten hebben. Het is een vloek. Die ontzettende uiteenscheuring van wat bij elkaar hoort en wat God geschapen heeft als één geheel. Dat is voor Paulus daarom en daardoor zo aangrijpend en zo veroordelend. Omdat zich daarin openbaart dat wij ons van de levenswortel de drie-enige God hebben afgesneden. Dat is het verschrikkelijke. Niet maar alleen dat hij sterft, maar dat het sterven een resultaat is van wat hij heeft gedaan. Ik heb me losgemaakt van mijn schepper en ik heb mijn schepper de rug toegekeerd. En nu gaat Paulus daar tegenover roepen. Nu gaat hij zeggen en zien. Nou is daar Christus gekomen, die God die ik de rug toegekeerd heb. Wat een barmhartigheid en een genade is erbij. En in die God, die heeft zich nou naar mij weer toegewend. En die heeft zich in de Heere Jezus aan mij willen geven. En nou heb ik mij als resultaat van dat werk van die Christus leren geven aan hem. Want hij heeft mij getrokken uit de duisternis. En nu ben ik met die Christus één geworden. En door en in die Christus met die drie enige God. Nu is de dood er nog wel. Die is er ook voor Gods kinderen. Maar de dood is voor Gods kind van karakter veranderd. En die is omgezet in een poort tot het eeuwige leven. Ze heeft de dood zijn vloek en zijn prikkel ontnomen. Het sterfbed van Gods volk is omgeschapen, zou je kunnen zeggen, in een rozenpad. Waarlangs ze tot het hemelse paradijs zullen ingaan. Wonderlijke zaligheid. Sterven wordt in Christus armen een zalig gewin. Het wordt een verliezen van wat Gods volk hier bezwaart en nog altijd hindert. Maar het wordt tot een gewinnen van wat in hun ziel als een heimwee leeft. Het heimwee. Het uitgaan van het hart naar wat daar zal zijn. Paulus hoeft de dood niet meer te vrezen. Hij kan de naam van de koning der verschrikking triomfantelijk op zijn lippen nemen. Hij kan de dood fier en frank onder de ogen zien. Paulus was in de gezegende tweestrijd. We hebben het al gezien. Ik hoef dat niet meer te herhalen. Ik kan alleen dit zeggen nog. In verband met wat hij zegt, hier zijn Gods kinderen in de woestijn. Met al de wederwaardigheden, al de moeite, al het verdriet. En ze moeten hier de pelgrimstocht van dag tot dag verder. Maar daar, gestorven zijnde, zijn ze aangekomen in de hemelse kusten. In de betere gewesten, in het Jeruzalem dat daarboven is. Waar de Heere zelf van heeft gezegd, waar God alle tranen van de ogen zal afwissen. Waar niemand meer zal zeggen, ik ben ziek. Waar het lam ze zal weiden en hen leiden zal tot de levende fonteinen der wateren. Hier, ach mijn broeder en zuster en jonge mensen, wat staan we hier toch in een wereld vol van ongerechtigheid. Vol van vloeken en razen en tieren en godloochening en ik weet al niet wat. En ons eigen hart is van nature niet beter en niet anders. Maar leer het toch verstaan en bid de Heere om het licht van de Heilige Geest ook in deze. Paulus kan ervan getuigen. De wereld heeft haar vijandschap ook over hem uitgegoten. Hij heeft een overlast van mensen en van vlees gekend. En heeft de bestrijding van de duivelen gekend zoals niemand anders. Maar daar heeft hij het gezelschap van de engelen. En van de gezaligden. De 144.000 gekochten, de hemelingen. Die God dienen in volmaaktheid. Meer nog, daar is het middelpunt van de hemel Christus Jezus. Die hem verschenen is op de weg naar Damascus. En je mag hem nou zien. Zoals je nooit heeft gezien, van aangezicht tot aangezicht, gekroond met de heerlijkheid des vaders, en hij is de liefste van zijn hart. Hier, en dat moeten wij nooit vergeten, hier heeft Paulus altijd nog gehad, de doorn in het vlees, en die is ontzettend geweest, de Satan die hem met vuisten sloeg. En dat was waarlijk niet tot zijn eer. Want hij heeft het in mezelf ook moedig beleden in datzelfde verband. Opdat ik mij niet zou verheffen. Dus hij had ook nog wel een stukje hoogmoed in zijn hart. Maar de Heer heeft hem klein gehouden door de doorn in het vlees. Maar daar zijn al de doornen weggehaald. Hoe de Heere nog zoveel aan zijn volk heeft gedaan om ze klein te maken en klein te houden en met liefde dwang te leren achter de Heere aan te wandelen. Daar, nee, niet het afwezig zijn van die doorn is de diepste reden tot verheuging. Maar dat die doorn niet meer nodig zal zijn, omdat dat hoogmoedige hart er niet meer is, omdat de zonde niet meer gevonden zal worden, omdat die mens gewassen is in het bloed van de Heere Jezus, daarom zijn de doornen weg. En daarom is er ook op de schouders van die mensen geen, in het Engels zeg je, load of burden. Wij moeten hier nog steeds klagen, soms vaak over de achteruitgang, ook in de genadebeoefening. Hoe vaak moeten die tranen geschreid worden over verlating van onze eerste liefde. Wat moeten wij niet vaak denken aan tijden die er achter ons liggen, toen wij het beter hadden dan vandaag misschien. Hoe vaak moeten wij niet bewenen dat we het leven voor hem zo ontsieren. En dat we niet leven zoals ze toch behoren te leven. En waar de Heere zo'n heilig recht op heeft. O dat vlees. O die overgebleven verdorvenheden. O die verstrikkingen van de wereld. Er is wat mee te doen. Wat een strijd vaak. Maar straks behoeft Gods volk die klaagzang niet verder voor te zetten. Dan zal het leven is bij Christus ten volle ontvouwd en aanschouwd worden. Maar nou kom ik toch met een vraag, mijn broeder en zuster. En we gaan zonder die vragen toch niet naar huis. Hoe staat het nou met u? Ik kan deze dingen hier nu wel gaan zeggen en ik kan ze bepreken en bespreken en ik kan er nog veel meer van zeggen. Maar het gaat erover, hoe staat het met u? Ik sta hier niet te preken of te spreken wat in het algemeen en in de vaagheid. Ik hoop tenminste dat het zo is. Maar ik sta deze dingen te zeggen in de naam van mijn zender. En ik spreek tot u persoonlijk, opdat u de hand in uw eigen boezem zal gaan steken. Wat zal ons sterven zijn? Willen we daarop antwoorden, dan moeten wij beginnen met een heel andere vraag. Wat is ons leven nu? Van nature heeft ons leven Christus niet tot een inhoud. Hij is niet onze drijfveer. En hij zit niet op de troon van ons hart. Dat is iets wat ons geschonken moet worden en gewerkt door de Heilige Geest. Maar ik zeg erbij, zit met deze zaken niet passief neer. Maar voel hier uw verantwoordelijkheid, in het Engels responsibility. God is gekomen tot u en mij met zijn heilige beloften. En ik mag op die beloften pleiten, omdat ze waar zullen worden gemaakt in mijn hart, jong of oud. En vanmorgen heb ik het gevraagd en ik doe het weer. Bent u wel eens met het woord Gods in de eenzaamheid gekomen en hebt u uw wezenlijke toestand, ook jonge mensen, hebt u ze wel eens leren zien? Heb jij ze wel eens leren bewenen? Heb je ze wel eens leren uitdragen tot de Heere? Heb je wel eens leren vragen, o God, wees mij zonder genadig. Het leven, ik kan het niet zeggen, het leven is mijn Christus. En het sterven gewin, ik ben doodsbenauwd om te sterven. Als ik daaraan denk dat ik dood zal moeten gaan straks. Ik weet niet wanneer. Maar laat ik dan maar zeggen dat ik eens 70 jaar zal moeten worden. En dat is, als je jong bent, nog een hele afstand. Als je 20 jaar oud bent, dan heb je nog 50 jaar voor de boeg. Als de wereld tenminste zo lang mag bestaan. Wat ik betwijfel, maar ik weet het niet. Ik heb het niet over die getallen. Ik blijf daar buiten. De Heere weet het. Maar dit weet ik wel, dan heb je maar 50 jaren meer voor de boeg. En als ik terugzie in mijn eigen leven, dan denk ik 50 jaar. Ach, wat is dat een brokstukje van leven. Het is een zucht geweest. Als ik aan die 50 jaar, ik ben natuurlijk ouder dan 50. Maar als ik dan denk aan 50 jaar, dan zeg ik, waar is het gebleven? Het is een zucht. En als je dan denkt aan die eeuwigheid die komt en waaraan nooit, nooit een einde komt. En als je dan denkt aan de rechter van hemel en aarde, is het dan zo, is ons leven gewin, ons sterven gewin? Laten wij elkander waarschuwen als wij van deze dingen vreemdelingen zijn. En laten wij het elkander op het hart binden. Opdat we met onze ellendigheden en onze schulden en zonden naar de Heere en naar de troon van zijn genade mogen vluchten. Nou zijn er ook, en vooral in het kerkelijke leven, heel wat mensen die, ja, die hebben de christennaam. En laten wij maar eerlijk zijn, mijn broeder en zuster, wij staan daar niet buiten, ook als onze eigen dienamen is. Laten wij heus onszelf niet op de borst slaan en zeggen, wij kennen deze dingen niet. Er zijn heel wat mensen die, als het erop aankomt, leven uit de wet van Mozes. In plaats van dat zij het kruis van de Heer Jezus hebben leren kennen. Ze zijn goede leden van de kerk en ze zijn gedoopt en ze leven overeenkomstig deze zaken. En ze hebben op een bepaalde tijd belijdenis des geloofs afgelegd. En ze gaan naar het avondmaal, ze eten en ze drinken het brood en de wijn. En dan gaan ze maar verder, van jaar tot jaar, en zo gaat het. En ze zijn goede christenen en ze staan ook al zodanig bekend. Maar vragen ze niet wat de Heilige Geest in hun hart heeft gewerkt. Dan zijn ze vreemdelingen van de verbonden en van de genade. Dan hebben ze nog nooit de tijd gekend dat ze verloren geweest zijn. En van een verloren mens een behouden mens geworden zijn door de genade van de Heer Jezus. Hoe staat dat met u? Bent u al eens verloren geweest? Hebt u verlorenheid al eens gezien en bent u met uw verlorenheid al eens voor de Heer gekomen? En hebt u uit de benauwenis van uw ziel leren roepen en pleiten op dat woord dat staat tot in de eeuwigheid? God liegt niet en hij bedriegt niet. Maar wat hij beloofd heeft, hij zal en hij wil het schenken. Maar in de weg van, in het Engels zeggen we weer, repentance. Waarachtige bekering en berouw. Komen in de diepte. En in de diepte voor een buigen. En hoe meer ik mijzelf leer zien als ik ben, hoe lager ik voor die hoge God leer buigen. Er zijn die veranderen en die hebben hier over deze zaken vaak veel strijd. En de Heer zoveel veel vragen ook in het binnenste van menigeen. Ook wel van jonge mensen. En gelukkig dat ze die vragen nog hebben. Ik ben altijd blij, ik was altijd blij dat als ik in de gemeente stond, dat er jonge mensen bij me kwamen. Dat ze zeggen, dominee, mag ik eens met u spreken over dit of over dat. En dat ze kwamen niet met vragen van een soort intellectuele aard, ook goed. Maar dat ze kwamen met vragen en dingen betreffende een verhouding tegenover de Heere en de zaken die de eeuwigheid betroffen. En dat we over deze dingen samen konden spreken. En wat nodig was te kennen tot zaligheid. En dat geldt niet alleen de jonge mensen, maar ook de ouderen. En nou weet ik, het kan zo zijn in ons leven. Dat we moeten zeggen, als wij onszelf bezien voor God en in het licht van Gods woord. Ach, ik weet eigenlijk niet wat ik van mezelf moet zeggen. Ik durf niet te zeggen dat ik dat ken allemaal. Als ik dat zo hoor, dan ben ik geneigd om te zeggen, ik sta er buiten. En als ik dan weer zeg, ik sta er buiten, en ik ga mijn leven weer bezien en soms ook achteruit zien, dan kan ik ook niet ontkennen dat de Heer me heeft aangeraakt, en dat ik mijn naam wel eens heb horen noemen onder de prediking, en dat ik wel eens in de eenzaamheid mijn knieën heb leren buigen. Dan kan ik ook weer niet ontkennen dat ik mij in mijn zonden heb leren zien. En dat ik weet, niet alleen verstandelijk, maar dat het als een ontzettend gewicht op mijn hart ligt. Ik kan zo niet sterven. O God, ik heb genade nodig. Wat kunnen die dingen ook in het hart omgaan? En als dan de bestrijder komt, als dan de, want die zit nooit stil, de duivel. En als dan mijn eigen hart er tegenop komt. O, mijn broeder en zuster, u zult misschien zeggen, ja, Paulus, u hebt het gehad over die man die groot in het koninkrijk der hemelen. Maar ik kan mijzelf toch niet bij hem vergelijken. Maar dacht u dat het in hem nou allemaal in orde was en met hem allemaal nieuwe mensen, dat de oude mens totaal gedood was met hem? Luister dan eens naar wat hij zegt. Hij zegt, ik heb een andere wet die mij gevangen neemt onder de wet der zonde. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En dan zegt hij er wel achteraan, ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Maar hij zegt toch eerst daar in Romeinen 8, ik dank ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Dacht u dat hij nooit meer bestrijdingen of aanvechtingen heeft gehad? Maar dan die engel des Satans die hem met vuisten sloeg, waarover hij het heeft in de Korinthebrief. Meent ge dat Paulus zo'n volkomen geloof had, dat hij niet meer had te worstelen om het vast te houden, zo te zeggen, en om niet weg te zinken? En als hij dan zegt op een andere plaats, niet dat ik het al reden gekregen heb, of al reden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar, al ik er ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Paulus heeft het gekregen in dezelfde weg waarin u en ik het zullen moeten krijgen. Dat is in de gestadige oefening en beoefening van het geloof. Dat is uit de Here en bij de Here. En nou ga ik naar Gods kind. Gods volk heeft die klacht al te vaak. Ach, het kan ook soms zo dodig zijn in het leven van Gods kind. Wat kunnen ze ver van huis zijn? Het leven is dan niet levendig. Het schittert niet uit. Nog voor de Heer, nog in het midden van de wereld, nog voor Gods volk. Er is een achteruitgang in de genade. Allerlei zonden komen misschien aan het woord. Er is geen lust tot gebed. Er is geen kracht tot de strijd. Geen genade leven lijkt het wel. Er is geen hemelverlangen. Moet het ons niet verootmoedigen? Moeten wij niet bidden om de Heilige Geest? Ik eindig eigenlijk altijd met hetzelfde. Ik weet het wel. Maar moeten wij niet bidden om de Heilige Geest? Om de doorwerking van de Geest des Heeren in het midden van de kerk. Overal in het midden ook van ons en in ons eigen hart en leven. Moet het niet zijn en moet het niet worden meer en meer. Wat het psalmist eens zei. Gun leven aan mijn ziel, o Heer. De Heere, die is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk en gelukkig dat dat waar is. Voor mij volenden. Dat is zijn glorie. Dat kan ook alleen de zaligheid van Gods kerk zijn. Dat hij het volleindt wat hij is begonnen. Amen. Wij zingen nu van de Psalter nummer 29. De stanzas 1 en 2. To thee, O Lord, I fly and on thy help depend. Heere, wij komen tot u. Ge hebt het wel gemaakt, o trouw en genade God. Ge hebt het onze willen spreken van uw barmhartigheden en uw trouw. Ge hebt willen spreken ook van onze zonden en ongerechtigheden, maar daartegenover van wat gij kunt en wilt zijn, om uzelf, uit uzelf, om Christus wil. En nu ligt het voor onze rekening. Wij zijn verantwoordelijk voor wat we nou doen met dat woord. Wij vragen van u, Heere, wil het binden op onze zielen, zodat wij het niet meer kwijt kunnen, en zodat het ons brengen mag daar waar we alleen maar de redding kunnen verwachten. Dat is aan de voeten van het kruis van de Heere Jezus. Dat is aan de troon van uw genade. Wij zeggen uw naam dank voor alles wat gij hebt willen schenken op deze dag. Gij hebt het wel gemaakt in zoveel opzichten van het leven. Denk aan ons ook in de dagen die er voor ons liggen. En wat we nu ook hebben te doen en waar we onze werkzaamheden ook zullen hebben. Wij bidden van u, Heere, geef dat uw kracht en onze menselijke zwakheid mag worden volbracht. En dat in het bijzonder uw geest onze harten mag bearbeiden. Opdat wij u mogen kennen als de bron van alle leven en de oorzaak van alle goed. Ga met ons als we deze plaats zullen gaan verlaten. Leid ons op al onze wegen. Waak over ons in de Heere Jezus. Zie ons aan in de Zoon van uw eeuwig welbehagen en doe niet naar onze verdiensten, maar wil ons horen om uw grote naams wil alleen. Amen. Wij zingen nu Psalm nummer 40. Oh. Het is een puzzel. To me it was the Psalter, but he rather sings the Psalm. Ja, dat is strange. In het Hollands zeg je de P erbij. En in het Engels laat je de P weg. Many people say psalter. That's not right. You have to say psalter. Leave the P out. In het Hollands zeg je psalm. Nou, dan zingen we psalm 40. Let me see. Just a minute. Psalm 40 en dan vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken, de elke stond, enzovoorts. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en hij geeft u vrede. Amen.